Zoals ik u beloofd heb, gaan we nu naar de profetieën van Joël. De profetieën van Joël die namelijk eveneens spreken over deze gebeurtenissen rond Gog en Magog en de bergen Israëls. Ook al wordt de naam van Gog en de zijne daarin niet genoemd. De profetie van Joël, het hele boek, spreekt over deze aangelegenheid eigenlijk. En de profetie wordt gegeven naar aanleiding van een zogenaamd sprinkhanenplaag die over Israël kwam, ooit. En de sprinkhanenplaag in de dagen van Joël is daarmee aanleiding geworden tot de profetie over iets wat, althans typologisch, ook een sprinkhanenplaag is, of wat daarop lijkt. Namelijk een geweldig leger wat in de toekomst zou komen over Israël, met als consequentie dat het land volkomen braak zou liggen. Het land zou kaal gevreten worden, precies zoals de sprinkhanen dat deden in de dagen van Joël. En als u Joël 1 leest, het eerste hoofdstuk, dan zult u zien dat daarin geklaagd wordt, niet alleen vanwege die sprinkhanen, want daar heeft de mens op zich niet zoveel last van, maar die sprinkhanen hebben het hele land kaal gevreten. En dat betekent in de eerste plaats dat er geen voedsel was om een spijsoffer te bereiden voor de Heer in de tempel. Ja, wij mensen zouden zeggen, hoe kom je daar nou weer op? Maar ja, het staat er nou eenmaal zo. Het belangrijkste is dat het land vrucht voortbrengt, niet omdat de mens wat te eten zou hebben, maar omdat de spijsoffer voor de Heer gemaakt of bereid zou kunnen worden. En daarom wordt er geklaagd, want, en ik lees maar eens wat, in vers 10 bijvoorbeeld, of vers 9 van Joël 1, daar staat: spijsoffer en drankoffer is van het huis des Heren afgesneden. De priesters des Heren dienaars treuren. Het veld is verwoest, het land treurt, want het koren is verwoest, de most is verdroogd, de olie is flauw, de akkerlieden zijn beschaamd, de wijngaardeniers huilen om de tarwe en om de gerst. Waar heb ik dat mee gehoord? Tarwe, gerst, wijnstok. En dan vers 12. De wijnstok is verdord, de vijgenboom is flauw. Tarwe, gerst, wijnstok, vijgenboom. En dan vers 12, de granaatappelboom en de olijf hebben we al gehad. Ja, dat was voorgaande vers en de wilde honing komt niet voor, maar in feite staan hier 6 van de 7 vruchten genoemd. Nou, dat is er nog 8, hè? Zo is dat, ja. Maar hier gaat de reeks verder met granaatappelboom en dan de palmboom en de appelboom. Alle bomen des velds zijn verdord, ja, de vrolijkheid is verdord van de mensenkinderen. Het land, wat een land zou zijn van tarwe en gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappel, olijfbomen en wilde honing in die volgorde, dat land levert die vruchten niet meer op. En ik citeer inderdaad Deuteronomium 8 vers 8, waar die vruchten genoemd worden. En bij sommigen nu zullen ze bekend zijn vanwege hun systematische, typologische betekenis. 7 op rij als beelden van de 7 verschillende bedelingen, maar in het algemeen als beelden van dat wat God voortbrengt. En hier blijkt het land kaal te zijn, dat wil zeggen het land is niet meer overvloeiende van melk en honing en ook niet meer vol van tarwe, gerst, wijnstok en wat er verder volgt. En dan staat er in vers 13, om God u en rouw klaagt gij priesters, huilt gij dienaars des altaars, gaat in vernacht in zakken, het beeld van rouw, gij dienaars mijn gods, want spijsoffer en drankoffer is geweerd van het huis gods. En dan staat er, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, enzovoorts. En dan blijkt dat de mens nog wel te eten heeft, maar God niet meer. En daarom staat er, heiligt een vasten. God krijgt geen spijsoffer en vandaar dat ze opgeroepen worden tot vasten. In de praktijk betekent natuurlijk dat het land kaal was, dat is in ieder geval de hoofdgedachte. Het bracht geen vrucht meer voort en aangezien het des Heren land was, is de eerste consequentie dat des Heren spijsoffer niet gebracht kan worden. En daarom wordt het volk opgeroepen tot een vasten. In vers 14 roept een verbodsdag uit. Verzamel de oudsten en alle inwoners deze lands ten huize des Heren, uw Gods. En roep tot de Heren, acht die dag, want de dag des Heren is nabij. En nou ziet u dat overgesprongen wordt vanuit de sprinkhanenplaag en de hongersnood die daar mede het gevolg van is, naar een dag in de toekomst wanneer het land er net zo bij zal liggen als in de dagen van Joël. En die dag is de dag des Heren. En die dag des Heren heb ik net al genoemd naar aanleiding van Ezechiël 39. Ach, die dag, want de dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. De dag des Heren is geen verwoesting, want de dag des Heren is de heerschappij van Christus op aarde. Maar het aanbreken, de komst van de dag des Heren is wel verwoesting, omdat als de Heer zijn regering zal aanvangen, hij alle mensenwerk zal vernietigen, zal verwoesten. Als de Heer komt en op zijn wijze zal werken, dan begint dat altijd met de verwoesting en met het uitdelgen van alle menselijke werk en zelfs van menselijk leven. Ja, want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Men moet het leven verliezen om behouden te worden. Maar daar doelde ik eigenlijk niet op. Ik dacht in de eerste plaats even aan het verband met Genesis 1 vers 2. Als God zijn werk ter verzoening van deze wereld begint, begint dat met dat de aarde woestheid en ledigheid en duisternis wordt vanwege de afgrond. Genesis 1 vers 2. De nederwerping der wereld, want de nederwerping der wereld zelf is de eerste fase van Gods herstelplan met deze wereld. Hij doet het oude weg en begint te bouwen aan iets nieuws. En hij spreekt en er verschijnt licht en hij maakt scheiding tussen wateren, et cetera, et cetera. En als u dat niet begrijpt wat ik nou zeg, dan kan ik het nou echt ook niet uitleggen. Maar ik hoop dat u het plaatsen kunt, hè? Goed. Nou, als de heerschappij van de Heer komt in deze wereld, dan begint dat met de verwoesting van dat wat er is. Met een nederwerping, katabole. Een nederwerping van dat wat er is. De dag des Heren is nabij en zal als een verwoesting komen van de Almachtige. Is niet de spijze voor onze ogen afgesneden? Blijdschap en verheuging afgesneden van het huis onze Gods, enzovoort. En dan hoe zucht het vee en de runderkudde zijn bedwelmd. En dan, vers 19, tot u, Heer, roep ik, want een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd en een vlam heeft alle bomen des velds aangestoken. Ook spreek elk beest des velds tot u, want de waterstromen zijn uitgedroogd en een vuur heeft de weiden der woestijn verteerd. De algemene gedachte is, en u kunt dat in elke commentaar lezen, dat er droogte was in die dagen, waardoor dus het land al zijn vrucht niet opbracht. Maar door die droogte ontstond ook de sprinkhanenplaag, die zwerven ging om toch maar weer ergens aan voedsel te komen. En zo'n zwerf sprinkhanen is vervolgens in Israël terechtgekomen en heeft daar een klein beetje wat er dan nog op het land stond ook nog afgevreten, zodat het gevolg is een totaal dood land. Want dat is de betekenis, het leven is weg. En dan wordt vergeleken met het begin, de komst van de dag des Heren, waarin namelijk eveneens alle leven uit het land zal verdwijnen. En dat dat zal gebeuren, dat staat in het nu volgende tweede hoofdstuk. Daar staat namelijk, blaas de bazuin te Sion en roept luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, of worden, oftewel laat ze in beweging komen. Want de dag des Heren komt, want hij is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisternis, als de dageraad uitgespreid over de bergen. Dat wil zeggen, op het moment dat de dageraad moet komen, is er in plaats van de dageraad duisternis en wolken. Het wordt niet licht namelijk. Het blijft donker. Zoals het in het eind van dit hoofdstuk staat. Want de zon zal verduisterd worden en de maan zal veranderen in bloed eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Dus duisternis. Nou, en dan staat er in hetzelfde vers, vers 2 van Joël 2. Een groot en machtig volk, desgelijks van ouds niet geweest is en na hetzelfde niet meer zijn zal. Ja, dat staat er dus niet. Staat in tegendeel, er staat tot in jaren van vele geslachten. Dat betekent dat na hetzelfde het wel weer zal zijn, maar het zal wel even duren voor het weer zover is. En dat betekent dus dat er dat grote en machtige volk zal komen bij de aanvang van de dag des Heren. En dat na vele jaren het weer zal komen. Dat staat er. Dat is geen kwestie van theologie, dat is puur Nederlandse taal. En die woorden komen dan overeen met Ezechiël 39, waar we hetzelfde in lazen. Dat ze na vele jaren bezocht zouden worden. De Rus, Magog en Tubal en hoe ze maar heten. Zou na vele jaren bezocht worden. En hier gaat het niet om wat na vele jaren gebeurt. Maar hier gaat het om dat wat voor vele jaren gebeurt. Ik hoop dat u dat begrijpt. Ik zal het nog een keer lezen. Er staat dus een groot en machtig volk. Halverwege vers 2. Desgelijks van ouds niet geweest is. Dat wil zeggen, het is nog nooit eerder gebeurd. En na hetzelfde niet meer zijn zal tot in jaren van vele geslachten. Dat wil zeggen dat vele jaren daarna het ook niet meer zal gebeuren, gedurende vele jaren daarna. Maar als die vele jaren daarna voorbij zijn, zal het wel gebeuren. Kijk, als het nooit meer zou gebeuren, had dat gewoon gestaan. En na hetzelfde niet meer zijn zal, punt. Maar er staat, het zal na hetzelfde niet meer zijn tot in jaren van vele geslachten. Dat wil zeggen dat na verloop van een aanzienlijke periode het wel weer zal gebeuren. Ik kan het niet duidelijker uitleggen. Het is gewoon Nederlands. En er is geen woord Frans bij. Hè? Het betekent dus dat het leger waar hier op gezinspeeld wordt twee keer zou komen. En ik heb nu net al verwezen naar Ezechiël 38. Waar precies hetzelfde staat. Na vele jaren zal het bezocht worden. Hetgeen dus betekent dat het al een keer eerder geweest is. En hier staat dat het niet zal zijn meer tot in jaren van vele geslachten. Dat betekent dat het alsnog een keer zal komen. Zodat we hier in Joël 2 met de eerste maal te maken hebben. En in Ezechiël 38 met de laatste, oftewel de tweede maal. En dat het gaat inderdaad om dezelfde gebeurtenissen. Dat blijkt uit het verband hier van deze verzen. Ik moet eerst natuurlijk nog even wijzen op blaas de bazuin te Sion. Het blazen van de bazuin heb ik er straks ook al aangehaald in verband met Mezeg. Het bazuinblazen of de boogspannen, kortom, dat is in principe allemaal hetzelfde. Het voortbrengen van kracht, het spreken in kracht of het heerschappij hebben. En blaas de bazuin te Sion is gewoon een beeld van het koninkrijk wat zal komen in Sion. Want de dag des Heren komt immers. En dat betekent dat de Heren zal regeren vanaf Sion. Want Sion is de plaats waar eens de troon van David stond. En de troon van David zal weer staan op de berg Sion. En dan ben ik weer in Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid. Dat is die psalm waarin staat dat volkeren woede en de natie ijdelheid bedenken. En waar staat dat God in de hemel zal lachen. Hij lacht namelijk, want zegt hij, ik heb al lang een koning gesteld over Sion. Wat maken ze zich druk? Staat al lang vast. Staat al gereed. Het hele plan, alles staat al gereed. Van voor de nederwerping, de katabole, de zogenaamde grondlegging der wereld. Daarom wordt er gelachen. Dus blaas de bazuin te Sion is een beeld van het koningschap. U zult zien in de Bijbel dat als de bazuin geblazen wordt, dat er altijd sprake is van koningschap. Als de bazuin geblazen wordt, de Hebron, dan zou Absalom koning zijn. Ik noem maar wat. Of Abimelech, dat kan me niet schelen. Ja, dat komt allemaal voor. Lees u dat maar eens na. En als de Heer komt om zijn koninkrijk op te richten of te openbaren, dan gaat het gepaard met het klinken van de bazuin. Uiteraard. Want het klinken van de bazuin is de aankondiging van de dag des Heren. Nou, en dan staat er dus dat zo'n groot en machtig volk zal komen. In plaats van dat meteen de Heer komt, krijgen we eerst te maken met een groot en machtig volk. Wat voorheen nog niet geweest is en wat voorlopig ook niet terug zal keren. Maar het komt nog wel een keer, dat staat hier. Dat is de strekking van vers 2. En dan staat er, voor hetzelfde verteert een vuur. En achter hetzelfde brandt een vlam. Dat betekent dat dat leger, wat gesymboliseerd wordt door die sprinkhanen, dat sprinkhanenleger uit hoofdstuk 1, dat leger bijzonder talrijk is, groot en machtig. Maar dat stond ook in Ezechiël 38. En dat het optrekt en dat het kennelijk vuur vooruit spuugt. Dat is makkelijk genoeg, hè? Ja, zo doet men dat tegenwoordig. De artillerie, weet je wel, die schiet helemaal vooruit zodat de eerste zaak platgebrand wordt. Dat de dekking weg is enzovoorts. En dan trekt het op. En achter hem brandt het natuurlijk. Er zijn ze gepasseerd, maar dan staat de zaak nog in brand uiteraard. En voor hetzelfde verteert een vuur en achter hetzelfde brandt een vlam. Het land is voor hetzelfde als een lusthof. Ziet er geweldig uit. Men zal ongetwijfeld claimen dat de Bijbelse profetieën over een land overvloeiende van melk en honing en van een woestijn die bloeit als een roos, dat het inmiddels in vervulling is gegaan door de inventiviteit en het doorzettingsvermogen en de veerkracht van het Joodse volk. Ja, dat zal men ongetwijfeld doen, want dat doet men vandaag ook al. Hè? Nee, daar bedoel ik niks mee, maar dat is nu eenmaal zo. Dat doet men vandaag. Je kunt het gaan bekijken vandaag aan de dag, wat het tot stand gebracht heeft. Nou, het zal een beetje tegenvallen als je in Nederland gewend bent. Maar niettemin is men trots op wat tot stand gebracht. Voor hetzelfde is een lusthof. Maar achter hetzelfde een woeste wildernis. Dat wil zeggen dat waar deze legers passeren blijft niks over. Op het land ook niet. De lusthof wordt veranderd in een woeste wildernis. In woestheid en ledigheid. En bovendien in duisternis, want de zon wordt verduisterd en de maan ook en de sterren vallen van de hemel. En dan staat er, en ook is er geen ontkomen van hetzelfde. Dat wil zeggen, de legers zijn ook niet te ontvluchten. Er is geen ontkomen aan. Er is geen uitweg mogelijk. Ongetwijfeld omdat het land hermetisch gesloten zit. Dat zegt trouwens ook Matteüs 24 over dezezelfde tijd. Gaat niet uit, staat er. Men had dan eerder moeten vluchten, toen het nog kon. Met grote haast. Niet eerst van het dak afkomen en iets uit je huis wegnemen, weet je nog, het dak. Maar meteen weg, het land uit, naar de woestijn, naar Edom, oftewel naar Petra. Voor het te laat, dus moest met grote haast. En hier is het al te laat, het land zit dicht, er is geen ontkomen aan. Daar komen we straks even op terug. Ik lees eerst maar even door. Er staat er, de gedaante derzelfde, dat wil zeggen van dat leger, van het machtig volk. De gedaante derzelfde is als de gedaante van paarden en als ruiters, zo zullen zij lopen. Dat wil zeggen, paarden en ruiters, het is één geheel en het beweegt zich automatisch voort, zal ik maar zeggen. Het is niet zo moeilijk om in de beschrijving hiervan heel eenvoudig een leger te herkennen, in ieder geval rupsvoertuigen. En dat blijkt uit wat er verder volgt. Er staat namelijk, zij zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen. Paard, ruiter en wagen is hier één geheel. En dat is een aardige omschrijving van de voertuigen die wij vandaag aan de dag hebben. Het is een paard, dat wil zeggen de motor zit erin en trekt zichzelf. Het is een wagen en de ruiter ook, maar die zit erin. Het is één geheel. En daarom wordt het zo omschreven, dus niks moeilijks aan. Of dat, had u gedacht dat het woord automobiel hier stond of zo? Ik heb thuis een oude encyclopedie, die heb ik georven, heet dat. Een Duitse van 1897, geloof ik. En toen dacht ik, dat is interessant, dan moet ik toch een auto eens opzoeken. Maar het heeft me wel moeite gekost om hem te vinden. Ja, dat heette toen nog een motorwagen in het Duits. En dat stond niet eens in de gewone encyclopedie, maar in de aanvullende delen. Van 1898 zal het dan wel geweest zijn. Het is wel interessant, maar het woord auto bestond niet. Hè? Een lastkrachtwagen, of die Duitsers hebben er steeds langere woorden voor uitgevonden. Maar dat bestond ook nog niet, was toen nog motorwagen. En het woord automobiel bestond nog niet in de dagen van Joël II, dus staat er niet laat staan. AMX, of hoe heet die dingen tegenwoordig? Hè? Dat is een tank, een AMX, ja. Hoe heette dat andere ding? Ton, hoe heette die andere? Centurion. Oh, Centurion, ja natuurlijk, ja. Ja, Centurions hadden de Romeinen al. Maar dat is iets. En u weet inmiddels hoe ik dat weet, hè? Ja. Als je hem aanspreekt, moet je zeggen, o Centurion. Hè? Bij Belinos, of zoiets. En dan gaan we verder. Want zo leuk is dit nou ook weer niet, trouwens. Maar er staat, ze zullen daarheen springen als een gedruis van wagenen op de hoogten der bergen en als het gedruis ener vuurvlam die stoppelen verteert. Dat wil zeggen, wat de ene keer wagenen heet, heet de andere keer gedruis van een vuurvlam. Want die wagens zelf zijn als het ware vuur en ze spuwen vuur en ze zijn vuur. En ze lopen ook op vuur, maar goed, dat staat er hier niet bij. Nou, voor dat zijn we er niet meer. Maar en hij verteert de stoppelen, dat wil zeggen het land lag al braak. Het was eigenlijk al niet zoveel, zo hier en daar, maar wat er dan nog staat, dat wordt verteerd. En er staat het als een machtig volk dat in slagorde opgesteld is. Dat wil zeggen deze wagenen, dat wil zeggen deze paarden, dat wil zeggen deze ruiteren, of gewoon deze tanks, staan in slagorde gesteld. Dat is makkelijk genoeg, die dingen zet je gewoon op een rij, zo gaat het in militaire dienst. Dan staan ze op een rij en op het commando begint het hele zaakje te rijden als het goed is. In de praktijk valt dat wel wat tegen soms. Eens kijken wie er in militaire dienst geweest is. Nog toch maar vrij veel. Ja, dat valt ons het even. Maar de bedoeling is dan dat alles tegelijk begint, hè? En gezamenlijk optrekt. En dat wordt hier gezegd. Van deszelfs aangezicht zullen de volken in pijn zijn. Alle aangezichten zullen betrekken als een pot. En er staat er, als helden zullen zij lopen, als krijgslieden. En ik heb het nog steeds over die wagens, hè. Als helden zullen zij lopen. Zij slaat dan op de ruiters kennelijk, of op de paarden. Maar we weten waar het om gaat. Als helden zullen zij lopen. Dat wil zeggen, ze laten zich door niks afschrikken. Ze gaan gewoon door. Als helden zullen ze lopen, als krijgslieden zullen zij de muren beklimmen, wagens die muren beklimmen, dat wil zeggen ze gaan over de muur heen, en zij zullen daarheen trekken en ieder in zijn wegen en zullen hun paden niet verdraaien. Nou, en als dat niet de beschrijving is van zo'n tank, zo'n rupsvoertuig, dan weet ik het niet meer. Die dingen zet je naast elkaar en je geeft gas en dan rijdt het gewoon rechtuit. Ook als je stuur loslaat, zit er geloof ik niet eens in trouwens. Maar die, hè, nee hè? Nee, zie je wel, die dingen die rijden gewoon rechtuit. Totdat je een van beide kanten afremt, geloof ik of zo. Want ik heb nooit met zo'n ding gereden. Ik ben reden met trompetten was het inderdaad. Ja, daar schoten wij, daar deden wij alles mee. Met toeters en bellen. En ongetwijfeld gaat de vijand daarvoor op de vlucht. Maar ja. Maar die tanks die rijden... Nee, achteruit spelen, dat mag alleen voor de EO. Even kijken wie er gekeken heeft. Ik niet. Maar ze houden mij goed op de hoogte. He. Was het een tros? Hoe weet je dan waar ik het over heb?
De EO heeft het ook gedaan, half uur eerder.
Bovendien mag je daar helemaal niet naar kijken. Nou... Zij zullen daarheen trekken. Ieder in zijn wegen staat. Ieder zijn eigen weg die van tevoren bepaald is. Dat is nou eenmaal met zo'n ding zo. Ze rijdt rechtuit. Ze zullen hun paden niet verdraaien. Waarbij het verdraaien van de paden als een activiteit gezien wordt. En dat is met zo'n apparaat inderdaad zo. Men moet ingrijpen om hem op een andere route te krijgen. En mijn zwager heeft me van de week nog verteld dat hij dat ook eens moest. En dat zo'n ding breder verleefd te zijn dan hij oorspronkelijk gedacht had. Waarna het bos bovendien één boomarmer was dan men oorspronkelijk gedacht had. Nou goed, maar daar gaat dus wel eens wat mee fout met daarmee. Maar normaal gesproken gaat dat rechtuit. Er hoeft niet eens iemand in te zitten. Dat ding dat loopt wel door. Recht. Nou, dat is waar het hier om gaat. En het gaat erom dat wij die tanks daarin herkennen. En ik hoef er toch niet bij te zeggen. De grootste tankmacht ter wereld die we vandaag kennen is de Russische. Die lui die zijn helemaal niet afhankelijk van atoomwapens. Wij vestigen daar wel steeds de aandacht op. Maar als je al die wapens wegdoet, dan houden ze de conventionele wapens over. En dat is voldoende om de halve wereld op zijn minst mee plat te rijden. Ja, dat is onvoorstelbaar, maar het is zo. En kennelijk gebeurt dat hier. Waar wij bang voor zijn of waar wij rekening mee houden, dat gebeurt hier. Dat wordt hier beschreven namelijk. Alleen niet in Nederland. Dan weet ik niet wat hier gebeurt, want dat staat hier niet. Maar wel in Palestina, dat staat er. Ze zullen in ieder daarheen trekken, ieder in zijn eigen wegen. En zullen hun paden niet verdraaien. Ook zullen zij de een de ander niet dringen. Dat betekent dat ze gewoon rechtuit gaan. Zijn eigen weg rijden, zijn eigen doel afgaan. Ze zullen de een de ander niet dringen. Ze zullen daarheen trekken, elk in zijn baan. En al vielen zij op een geweer, dat wil zeggen op weerstand, op een afweer. Ja, een geweer, dat wil zeggen gewoon een afwering. Zoals men die tanks, hoe noemen ze dat, die blokkades, die staan er niet meer geloof. Bij de Afsluitdijk stonden ze vroeger. Hebben ze nog gezien tenminste. Van die betonnen palen in de grond, omdat tanks er niet langs zouden kunnen. Hè? Daarover gaat het, een afwering tegen tanks. En al vielen zij op een geweer, zij zouden niet verwond worden... Dus ze gaan er gewoon doorheen. Zij zullen in de stad omlopen. Zoals eens in Praag. Waar ik bekende foto's. De Russen door de stad. Nou, dat doen ze dan ook. Ze zullen door de stad omlopen. Zij zullen lopen over de muren. Want ze rijden dwars door de huizen heen. Dat staat er ook. Ze zullen klimmen in de huizen. Ze zullen door de vensters inkomen als een dief. En de beschrijving, dat moet u wel begrijpen, de beschrijving is ontleend aan sprinkhanen. springharen doen dat, die gaan rechtuit uit een bepaalde route en die komen inderdaad door de venster naar binnen en door de stad en dat soort dingen. Maar die beschrijving wordt toegepast op die tekst. Dus je moet een beetje zien het compromis tussen beschrijving van een springharen op laag en de beschrijving van een grote tankmacht natuurlijk. Maar dan is het duidelijk genoeg. En dan staat er, de aarde, oftewel het land, is beroerd voor de zelfs aangezicht. Dat betekent dat de aarde beroerd wordt, dat de aarde dus beweegt. De aarde dreunt. De grond dreunt, zal ik maar zeggen, van die dingen die er allemaal overheen rijden. En dan staat er, de hemel beeft. Want hoe je dat ook noemt, in elk geval is het een aardbeving, als de aarde beeft. En dan van de aarde wordt meteen overgegaan naar de hemel beeft. De zon en maan worden zwart. En de sterren trekken haar glans in. Of dat ook komt door het strijdtoneel daar is mij niet helemaal duidelijk. Maar het lijkt me wel, het lijkt me te kunnen. Want hoe dan ook, de zon, bij die gelegenheid wordt de zon verduisterd. En de maan wordt als bloed, dat wil zeggen die wordt ook verduisterd. En de sterren zullen van de hemel vallen, dat wil zeggen die wordt ook verduisterd. En dat is in elk geval niet een gewone zonsverduistering of een maansverduistering. Dat kan niet, want die kunnen niet tegelijkertijd plaatsvinden. Nee, ik ga geen astronomische les geven. Hè? Maar dat kan niet, er moet minstens 14 dagen tussen zitten, anders kan het niet. En bovendien de sterrenverduistering ook nog lijkt me wat ver gezocht. Dus wat er gebeurt is inderdaad dat de hemel als het ware wordt afgeschermd. Dat het inderdaad gaat om wolken. Ja, wolken van wat weet ik ook niet. Maar in ieder geval is er rook en zijn er wolken waardoor de hemel verduisterd wordt. En waarom niet van het krijgsgeweld? Het lijkt mij een voor de hand liggende zaak. Maar het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn. Maar dat die wolken er zijn door het krijgsgeweld, dat is wel duidelijk. Of dat helemaal de zon verduistert, weet ik niet. Maar het gaat gepaard met natuurrampen ook, want de hemel beeft. Dat is nogal wat, hè? Nou goed, maar laten we maar doorgaan. Er staat vers 10. De aarde is beroerd, de hemel beeft, de zon en maan worden zwart. Verduisterd dus. En de sterren trekken haar glans in. En de Heer verheft zijn stem voor zijn Heer henen, voor zijn leger. Want zijn leger is zeer groot, want hij is machtig doende zijn woord. Want de dag des Heren is groot en zeer vreselijk. En wie zal hem verdragen? En dat is de derde keer dat de dag des Heren hier genoemd wordt in Joël. Eenmaal in Joël 1, vers 15. En nu in hoofdstuk 2, vers 1. En nu in hoofdstuk 2, vers 11. En het bijzondere is dat in dit vers, Joël 2, vers 11, gezegd wordt dat dat leger wat hier in Palestina komt en in Jeruzalem, dat dat leger in feite het leger is van de Heer. Het is zijn leger. Precies zoals in Ezechiël gezegd wordt dat de Heer zelf hen zal brengen op de bergen Israëls. Hij zal hen daarheen halen, hij heeft er wat mee te doen. Hij gebruikt ze eerst namelijk om Israël tot bekering, tot gehoorzaamheid aan hem te dwingen, feitelijk. En daarna oordeelt hij ze meteen. Dat wil zeggen, zullen ze gedood worden en zullen ze sterven in het land Israël. Maar het is zijn leger. De Heer verheft zijn stem. Dat komt overeen met, blaas de bazuin te Sion. Want de bazuin is een beeld van de stem des Heren uiteraard. Dus de Heer verheft zijn stem voor zijn Heer henen, want zijn leger is zeer groot, hij is machtig, doende zijn woord, want de dag des Heeren is groot en zeer vreselijk en wie zal hem verdragen, waarbij duidelijk moet zijn dat het hier wel degelijk gaat om de komst van de dag des Heeren. Nu dan, spreekt de Heer, bekeert u tot mij met uw ganse hart. Dat wil zeggen, als dit gebeurt en als deze legers komen, wordt tegelijkertijd Israël opgeroepen tot bekering. Bekeert u met uw ganse hart en met vasten en met geween en met rouwklagen. Dat wil zeggen dat het dood is. En dat wil ook zeggen dat er geen eten is, geen voedsel. En bovendien, vasten in het algemeen is een onthouding van de, laten we zeggen, de aardse dingen, van vleeselijke zaken. En dat bedoel ik natuurlijk letterlijk en figuurlijk. En dan staat er, en scheurt uw hart en niet uw klederen. Want normaal worden klederen gescheurd, een teken van rouw, waarbij klederen een beeld zijn van de uiterlijke mens. En dus is het scheuren van klederen hetzelfde als sterven. Daar is het een beeld van. Maar er staat scheurt uw hart. Dat is precies hetzelfde als dat men in onder het Jodendom kent de besnijdenis. Het wegnemen van de voorhuid, dat is een omhulling en in die zin een kleed. Maar er staat dan, besnijd dan de voorhuid uw harten. Dat wil zeggen dat men zichzelf moet opgeven, zijn eigen werk moet opgeven, dat men zich moet overgeven aan de Heer. Zich afhankelijk moet stellen van de Heer, precies zoals eens bij de uittocht uit Egypte. Er is niks veranderd. Dus scheurt uw hart en niet uw klederen en bekeert u tot de Heer, uw God. Die Heer die zich onder die naam, namelijk Jehovah, bekend heeft gemaakt aan Israël bij de uittocht uit Egypte. Bekeert u toch tot de Heer uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goede tierenheid en berouwhebbende over het kwade. Wie weet, hij mocht zich wenden en berouw hebben en hij mocht een zegen achter zich overlaten tot spijsoffer en drankoffer voor de Heer uw God. Dat wil zeggen, het land wordt verwoest, daar komt het op neer en de stad wordt verwoest. Maar staat er, als u zich bekeert tot de Heer, dan zal hij voldoende geven dat het land weer vrucht zal dragen, dat de woestijn zal bloeien uit de roos en hij zal de gevallen muren weder oprichten enzovoorts. Dus men moet zich overgeven aan de Heer zelf. En dan staat er, vers 15 weer, blaast de bazuin te Sion, heiligt een vasten, roept een verbodsdag uit, dus daar herhaling uit hoofdstuk 1. Verzamelt het volk, heilig de gemeente, vergader de oudsten, verzamelt de kinderkens en die de borsten zuigen. De bruidegom gaat uit zijn binnenkamer en de bruid uit haar slaapkamer. Alle toespelingen op het in werking treden van het nieuwe verbond in verband met Israël. De bruidegom en de bruid, een nieuw huwelijk enzovoort. Ik kan het nou allemaal niet uitleggen, maar voor velen zal het bekende materie zijn. En ik lees dus maar door in vers 17. Laat de priesters des Heren dienaars wenen tussen het voorhuis en het altaar en laten zeggen: spaar uw volk, o Jehovah, o Heere, en geef uw erfenis, dat is Israël, geef uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen. Waarom zouden zij onder de volken zeggen: waar is hun lieder God? En het gebed tot de Heer is dus een gebed opdat de Heer zich zou ontfermen over zijn erfdeel Israël en opdat de naam des Heren niet langer gesmaad zou worden onder de heidenen. Maar op een andere plaats staat dat de naam des Heren juist wel gesmaad wordt vanwege Israël en vanwege de ongehoorzaamheid van Israël. Denk aan Romeinen 11 bijvoorbeeld, aangehaald uit het Oude Testament. Overigens, dit gebed wat hier voorkomt, dat eindigt net zo als het gebed van Daniel in Daniel 9. Er wordt een beroep gedaan op de Heer zelf, dat hij zijn naam zou heiligen onder de heidenen, door zich te ontfermen over Israël, wat zich tot hem bekeerd heeft. En daarom, dit is de aankondiging van de dag des Heren. Het komende oordeel over de ongelovige Joodse natie, en daarom tegelijkertijd de oproep tot bekering tot de Heer, omdat hij degene is die redding geeft, of die verlossing geeft, of ontkoming geeft, zoals hij dat ook vele malen tevoren beloofd heeft. En dan gaat het verhaal verder in vers 18. Zo zal de Heere ijveren over zijn land en hij zal zijn volk verschonen. Vergeven dus eigenlijk. En de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen. Kijk, tot en met vers 17 wordt gesproken over het gebed wat Israël tot de Heere bidt. Een gebed om redding. Waarbij men de naam des Heere aanroept. En het antwoord van de Heer komt dan. Want de Heere zal antwoorden en tot zijn volk zeggen. En dat op zich is al een antwoord. Want Hosea spreekt over dat de Heer zegt: gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Maar hier gaat het over wat daarna volgt. Als Israël de Heer zal aanroepen, dan zal de Heer antwoorden tot zijn volk. Ami dus, hè? Zijn volk. En zal zeggen: zie, ik zend u lieden het koren en de most en de olie, dat gij daarvan verzadigd zult worden. En ik zal u niet meer overgeven tot smaadheid onder de heidenen. En dan, vers 20, en ik zal dien van het noorden verre van u lieden doen vertrekken en hem wegdrijven in een dor en woest land, zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee, en zijn stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. En dan moet u het verhaal goed vasthouden. In het begin van dit boekje, van dit hoofdstuk, wordt gesproken over het grote en machtige leger wat tot Israël zal optrekken en wat het land als het ware zal platwalsen. Ik weet dus gewoon geen andere uitdrukking voor. Waarna we lezen over dat Israël opgeroepen wordt tot bekering en bovendien de Heer aanroept en zegt: spaar uw volk, o Heer, en geef uw erfenis niet over tot smaadheid enzovoorts. En als het dat doet, gaat het verhaal verder met dat de Heer hen zal verschonen, namelijk vergeven. En hij zal de legers die gekomen waren, die springhanen, kortom die tents, die zal hij van hen lieden doen vertrekken. Hij zal ze verdrijven. En dan heb je de precieze volgorde. Die legers komen het land binnen, walsen het plat. Maar dan tegelijkertijd krijgen we het aanroepen van de naam des Heren door althans een deel van Israël. Moet eigenlijk zeggen gewoon van het overblijfsel van Israël. Waarna die legers vallen. Ik zeg het netjes, want ze vallen gewoon dood. Ik kon het net nog vertellen, ik ken die geschiedenis niet zo goed, dus ik kan het niet goed navertellen. Ik kon het net in de pauze nog even vertellen over een situatie. Was het bij Elia of Elisa? Elisa, ik word geroepen, dank u. Waarbij, ik meen 180.000 man, het lijkt me wat veel trouwens, maar 180.000 man, was het van Samaria? Hè? Samaria, ja. Gewoon dood viel. Dat wil zeggen, zijn dokter in de zaal, hartverlamming waarschijnlijk, hè? Maar in ieder geval, die legers vielen gewoon dood neer. Nou, dat is wat hier gaat gebeuren.
Dat op Juda, dat ze veld helemaal rond zouden
doen. Nee, dat die geschiedenis is niet. Maar ik ken hem niet zo goed, maar laat maar voor wat het is. Het komt kennelijk nog een keer eerder voor dat een heel leger gewoon dood neervalt. En dat is wat hier aan de hand is, want er staat er: ik zal die van het noorden verre van jullie lieden doen vertrekken. En let er even op, staat die van het noorden. Dat stond nog nergens. Dat ze uit het noorden kwamen. Er stond helemaal niet bij waar ze vandaan kwamen. Er stond ook niet wie het waren. Er stond alleen dat het leger was van de Heer zelf. En gericht tegen Israël. Precies zoals in Zacharia 14. Dat de dag komt den Heren. Dat is een moeilijke manier om te spreken over de dag des Heren. Ziet, de dag komt den Heren, dat uw roof zal uitgedeeld worden onder u, o Jeruzalem. Want ik zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen worden. Staat daar in één vers, heel vlug. Maar twee versen verder staat: maar te dien dagen zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. En de Olijfberg zal scheuren, enzovoort. En dan heb je hetzelfde verhaal, dat namelijk de legers door God verzameld worden tegen Israël. Met als resultaat de vernietiging van Israël en Jeruzalem. Maar tegelijkertijd vindt plaats de verlossing ten behoeve van de ontkomenen. Het overblijfsel namelijk, dat de naam des Heer heeft aangeroepen. En dat overblijfsel zal kunnen vluchten dwars door de Olijfberg heen, die gescheurd is, naar het oosten, namelijk naar de woestijn. En het gaat over die gebeurtenissen. Ik citeer nu uit Zacharia 14. Maar hier gaat het om dezelfde dingen. Er komen legers, waarvan niet gezegd wordt wie het zijn. Dan het aanroepen van de naam des Heren in vers 17. En daarna het verdrijven van de vijand en de verlossing voor de gelovigen. In de daaropvolgende versen. En ik lees maar gewoon door. Er staat in vers 20 dus dat het leger was dat van het noorden. Ik zal die van het noorden verre van jullie doen vertrekken. En daar vinden we de aansluiting inderdaad bij Ezechiël 39. Want Gog, Magog, Mezeg, Tubal en hoe het maar heet. Het kwam allemaal van het noorden. Ver of nabij, dat maakt weinig uit. Maar het kwam van het noorden. Daarom geloof ik dat het om precies dezelfde legers gaat. Ik zal die van het noorden verre van jullie doen vertrekken. En hem wegdrijven in een dor en woest land. En dan zegt u misschien, ja, maar in Ezechiël 39 en ook in 38 trouwens, vielen ze gewoon dood neer. En toen moesten ze notabene 7 maanden lang het land reinigen in Ezechiël 39. En hier staat dat de Heer hen verdrijft naar een dor en woest land. En dat lijkt een tegenstelling, maar laat ik hem even doorlezen, want er staat bij waar dat land is, dat dor en woest land. Er staat namelijk, zijn aangezicht naar de Oostzee. Nou is de kaart weg natuurlijk. Zijn aangezicht naar de Oostzee. Ja, dat heb ik altijd, hè. Als ik op het bord wil schrijven, hangt er een kaart. En als ik de kaart wil hebben, dan hangt er alleen maar een bord. Nou ja. Dus zijn aangezicht naar de Oostzee. Maar de Oostzee is gewoon de aanduiding voor de Dode Zee. Je kunt het op die kaart daar wel zien. De enige zee aan de oostkant van de enige zee die wat groot uitgevallen is aan de oostkant van Palestina, dat is inderdaad de Dode Zee, die heet namelijk de Oostzee. Zijn aangezicht naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En de Achterste Zee is gewoon de Middellandse Zee. Ja, daar is geen twijfel over mogelijk. Kijk u maar in de Bijbelse encyclopedie, dat hoef ik dan niet te doen. Maar dat is een duidelijke zaak. Waar is dit dorre land, dat woest en dorre land? Wel, dat ligt tussen de Middellandse Zee en de Dode Zee. Kortom, dat dorre en woeste land is Palestina. En als u dan zegt van ja, maar er staat dat ze daarheen verdreven zullen worden, dan zijn ze toch niet weg. Huh? Want als dit Palestina is, worden ze toch niet weggedreven? En dan zeg ik jawel, want het dorre en woeste land is niet alleen Palestina, het is bovendien een etage lager. Het is namelijk gewoon het dodenrijk. En het dodenrijk is onder de aarde, en in dit geval onder de aardbodem van Palestina. Daar worden ze dan ook inderdaad letterlijk lichamelijk begraven. En het dorre en woeste land is gewoon de aanduiding dus van de dood zelf. Ze zullen sterven terwijl ze nog zijn tussen de Oostzee en de Achterste Zee. En er staat erachter en zijn stank zal opgaan. In Ezechiël 39 stond dat de mensen hun neus zouden stoppen. Degene die het land moeten reinigen. De stank zal opgaan en zijn vuiligheid zal opgaan, want hij heeft grote dingen gedaan. En dan vers 22. Vrees niet gij beesten des velds, want de weiden der woestijn zullen wederom gras voortbrengen, enzovoorts. Nou. En we hebben leren uit het vers nog één ding, want dat vergeet ik even te zeggen. Als zijn aangezicht is naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee, waar kwamen ze dan eigenlijk vandaan? Ja, van het noorden, maar dat stond er al in het begin van vers 20. Maar als ze doodvallen, zou ik maar zeggen, de strijd is feiten gedaan, is dat hun aangezicht is naar de Oostzee en zijn einde naar de Achterste Zee. En dat betekent dus dat ze afkomstig waren uit de Middellandse Zee. En dus vanuit de Middellandse Zee geland zijn, gewoon een invasie, en vanuit de Middellandse Zee oostwaarts trekken, in de richting van de Dode Zee, en waarschijnlijk komen ze daar ook inderdaad uit, maar daar begint de dood voor hun, dan houdt het op. Als het land bezet is, dan is hun taak afgelopen en sterven ze zelf ook, met als gevolg dat het land in zijn totaliteit geledigd is, dat wil zeggen het is woestheid en ledigheid en duisternis geworden. Nee, ik bedoel niet 1 Thessalonicenzen, ik bedoel gewoon in het algemeen. Politiek gezien is het niet haalbaar. Maar als ze de kans krijgen, doen ze dat wel. Dat doen ze in Hongarije, in Tsjechoslowakije, en ik ben nog niet zo oud, anders zou ik zeggen Estland, Letland en Litouwen. Hè? Maar in Afghanistan, en ik ben de tel een beetje kwijtgeraakt, want het is allemaal hetzelfde verhaal. En als ze dat in Palestina zouden kunnen doen, dan zouden ze misschien de dank ontvangen van de hele Arabische wereld. Hoewel die waarschijnlijk jaloers zouden zijn dat de Russen dan gedaan hebben wat zij niet kunnen. Maar daar moeten we het dan nog over hebben natuurlijk. Maar in ieder geval, dat gaat gebeuren. Dat staat hier. En bij wijze van spreken zou dat morgen kunnen gebeuren. Dat wil zeggen, de middelen zijn er. Ik geloof niet dat het morgen gebeurt. Dat is wat anders. Want er zijn nog een paar andere dingen die dan niet in overeenstemming zijn met de schrift. Er moeten nog aan wat meer voorwaarden voldaan worden. Maar laat ik dan even verder gaan over wat hier staat. Er staat namelijk uiteindelijk in dit hoofdstuk in Joël 2, vers 26. En gij zult overvloediglijk en tot verzadiging eten en prijzen de naam des Heeren uw Gods, die wonderlijk bij u gehandeld heeft. En mijn volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid, ook na de 1000 jaren niet. Want het land zal niet opnieuw verwoest worden, die legers komen nog wel een keer. Zoals hetzelfde hoofdstuk al zei. Maar bij die gelegenheid zal niet het land verwoest worden. Dus het volk zal niet beschaamd worden tot in eeuwigheid. En gij zult weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik, de Heere, uw God ben en niemand meer. En Ami zal niet beschaamd worden in eeuwigheid. En dan komt de beroemde profetie. Die is beroemd omdat die aangehaald wordt door de apostel Petrus op de Pinksterdag. Onderwerp van zijn toespraak. Hij zegt, en daarna zal het geschieden. In Handelingen 2 staat dat het zal zijn in de laatste dagen, waarmee dit verklaard wordt. In de laatste dagen zal het geschieden, dat ik mijn geest zal uitschieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren, die van Israël dus, zullen profeteren. Uw ouders zullen dromen, jongelingen zullen gezichten zien, ook over de dienstknechten en over de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitschieten. En ik zal wondertekenen geven in de hemel en de aarde, bloed en vuur en rookpilaren. De zon zal veranderd worden in duisternis, dat lazen we al. En de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komt. Want de komst van de dag des Heren is groot en vreselijk. Want bij de komst van de dag des Heren wordt Jeruzalem verwoest. In ieder geval voor de derde keer. En dan tel ik de gewone veroveringen nog niet mee. Want dat zijn er heel wat meer dan drie. En dan staat er, en het zal geschieden, al wie de naam des Heren zal aanroepen. Er staat gewoon letterlijk, al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal behouden worden. Maar in vers 17 lazen we dat zij de naam Jehovah aanroepen. Wat zeggen ze? Kijk, moet er staan, laat hen zeggen, spaar uw volk, o Jehovah. Dat zeggen ze normaal niet. Want de naam Jehovah wordt niet uitgesproken onder Israël. Zeker niet onder het orthodoxe Jodendom. Maar hier in hetzelfde hoofdstuk, vers 32 staat, want al wie de naam Jehovah zal aanroepen, zal zalig worden. Er komt een dag, dat staat hier ook, dat ze die naam zullen aanroepen. Hun religieuze beperkingen zullen overwinnen. Hun religieuze vooroordelen. Hun orthodoxe vooroordelen. Zullen overwinnen en de naam Jehovah, de naam Jahweh zullen aanroepen. En dan zal de Heer naar hen luisteren. Als zijn naam geroepen wordt, dan luistert hij. Hij is een genadig en barmhartig God. Hij geeft barmhartigheid te bekwamer tijd, staat er in Hebreeën 4. En al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal behouden worden. Want op de berg Sions, kortom te Jeruzalem, want de berg Sion ligt in Jeruzalem, zal ontkoming zijn op een speciale manier. Zal die ontkoming zijn. Staat er ook achter, staat namelijk gelijk als de Heer gezegd heeft. Dat wil zeggen, het gaat op een bijzondere wijze, maar er zal ontkoming zijn. Maar de Heer heeft gezegd hoe dat zal zijn, namelijk in Zacharia 14, ik heb dat aangehaald, namelijk de olijfberg zal scheuren. De plaats waar normaal geen uitweg was, daar zal toch een uitweg komen. Zoals ooit de wateren van de Schelfzee weken en zoals ooit de wateren van de Jordaan ook weken trouwens. Zo zal er zelfs in de toekomst bergen zullen wijken, dat weet u toch? Ja, de olijfberg zal zelfs wijken. De olijfberg die een beeld is van het koninkrijk van Christus zelf. Die olijfberg zal scheuren. Ik kan er nou niet meer over zeggen. Maar die olijfberg zal scheuren. En men zal dwars door de olijfberg heen kunnen vluchten het land uit. Op een bijzondere wijze dus. En er staat er dat dat zal gebeuren bij de overgeblevenen. Kortom, bij het overblijfsel die de Heere zal roepen. Want de Heere heeft zich ook in deze tegenwoordige tijd en ook in de toekomst een overblijfsel gelaten naar de verkiezing van zijn genade. Dat is Romeinen 11. En de overblijfsel wordt altijd gered door de Heere. Ik denk natuurlijk aan Elia, omdat het nou eenmaal aangehaald wordt in Romeinen 11. En er waren er zelfs 7000 overgebleven. En vandaag aan de dag maken wij deel uit van het overblijfsel. En als straks de draak komt om het kind te verslinden, dan zal deze mannelijke zoon, namelijk de gemeente, worden weggerukt tot God en zijn troon. Want er is altijd ontkoming voor het overblijfsel wat de naam des Heren aanroept. In dit geval zijn wij dat, maar in de toekomst is dat het geval met Israël. Zullen de naam des Heren aanroepen en de berg zal wijken en zal schuilplaats bieden. Zoals de berg eens schuilplaats bood aan Mozes, zal ik dan maar zeggen, want ik noem maar weer een paar voorbeelden. Of aan de stam van Benjamin in Rimmon. Zo zal de berg ook een schuilplaats bieden aan Israël. Op twee manieren. De olijfberg zal scheuren. Men zal dwars door de olijfberg vluchten. En de andere kant, men zal dwars door de olijfberg vluchten. Naar het oosten en daarna naar het zuiden. Dat wil zeggen eerst naar het oosten de Jordaan over. Kijk even naar de kaart. Dat is net ten noorden van de Dode Zee dus. Gaat men de Jordaan over. In de tegengestelde richting als ooit onder Jozua. Ja, men gaat dan de Jordaan over het land uit, hè. En dan over de Jordaan en dan naar het zuiden, oostelijks langs de Dode Zee naar beneden. Want zover zijn de Russen niet gekomen. En dan vlucht men naar het zuiden en dan komt men terecht onder de Dode Zee, recht naar het zuiden, namelijk in Sela. Ja, Petra in het Grieks, maar Sela in het Hebreeuws. Het Sela uit de Psalmen, het Sela uit Habakuk, het Petra uit Matthäus, als u wilt. He? Men vlucht dus over Jordaan en dan naar het zuiden. En ik zou natuurlijk even moeten aanhalen Daniël 11 vers 40. Want dan geef ik u nog even een verwijzing mee naar het schriftgedeelte wat ik nu dus niet besproken heb. Daar gaat het ook over de vijand, die van het noorden namelijk. Daniël 11 vers 40. En op de tijd van het einde zal de koning van het zuiden, dus Egypte trouwens, tegen hem met hoornen stoten. En de koning van het noorden, en daar gaat het me nu om, de koning van het noorden, daar hebben wij hem. De koning van het noorden zal tegen hem aanstormen met wagenen en met ruiteren en met vele schepen. Dat zei ik toch? Ja, met vele schepen. Nou, uit het noorden naar Palestina kun je niet meer schepen komen, anders dan met een omweg via de Zwarte Zee en de Bosporus door enzovoorts naar de Middellandse Zee en dan zo naar Palestina. He? Ja, hij zal dus komen met vele schepen en hij zal in de landen komen en hij zal ze overstromen, als springhanen dus, hij zal ze overstromen en doortrekken en hij zal komen in het land des sieraads en velen zullen ter nedergeworpen worden, doch deze zullen zijn hand ontkomen. Dat wil zeggen, niet alleen Israël is ten prooi aan de Rus, maar er nog een paar landen meer, maar dat verwachten we natuurlijk ook. Hè. En dan staat er, doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab en de eerstelingen der kinderen Ammons. En Edom ligt ten zuidoosten, ten zuiden en ten oosten van de Dode Zee. Dat is het gebied waar Petra ligt. Dan was Sela. Daar noordelijk daarvan, en dat is precies oostelijk van de Dode Zee, ligt Moab. En nog noordelijker, daar waar de Dode Zee ophoudt en dan naar het noorden, begint het gebied van Ammon. Dat is het eerste stukje van Ammon. En hier staat dat deze drie zijn hand zullen ontkomen, namelijk Edom, van onderaf gerekend, Edom, Moab en het eerste stukje van de kinderen Ammons. En dat is precies de hele route die Israël moet gaan naar Petra toe. De gelovigen uit Jeruzalem die door de Olijfberg vluchten naar het oosten en die daarna naar het zuiden vluchten, oostelijk langs de Dode Zee, naar het zuiden, naar Petra toe. Dus precies het gebied wat hier genoemd wordt. Dat gebied is dan vrij en daar zijn ze dus veilig voor de vijand en men zal kunnen vluchten naar Petra. En ik ga dus maar even weer terug naar Joël. Joël, waar gezegd wordt dat op de berg Sion te Jeruzalem ontkoming zal zijn, gelijk als de Heer gezegd heeft, en dat bij de overgebleven, het overblijfsel, dat door de Heer geroepen zal worden. En dan staat er, vers 3, hoofdstuk 3, want ziet in die dagen en te dier tijd, als ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden, dan zal ik alle heidenen vergaderen. Niet, dan zullen alle heidenen komen. Dat is wel zo, maar dat staat er niet, zeg ik dan altijd. Dat wil zeggen, er staat, ik zal alle heidenen vergaderen. De Heer zal hen vergaderen. Dat weten ze zelf niet. Natuurlijk weten ze dat niet, want ze weten niks van de geestelijke dingen, van de Bijbelse waarheden. Zie? Maar dat heb je zo met ongelovigen. Ze gaan voor schut en maken zichzelf belachelijk. Ja. Ze denken, wij doen het. Wij zullen Israël van de kaart vegen, maar ze zijn zich niet bewust dat het de Heer is die hen doet optrekken tegen Israël, om hen daar te oordelen. Ik zal alle heidenen vergaderen en zal hen afvoeren in het dal van Jozefat en zal hen al daar richten, want Jozefat betekent zoveel als dat de Heere zal richten. Vanwege Ammi, vanwege mijn volk en mijn erfdeel, Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid en mijn land gedeeld. En hier staat dus uitdrukkelijk dat de volkeren door de Heer zelf verzameld zullen worden naar Israël en dat ze in Israël geoordeeld zullen worden. En dan eindigt het in vers 17 zo ongeveer met: en gij die er zult weten dat ik de Heer uw God ben, wonende op Sion, als het huis van David en op de troon van David, de berg mijner heiligheid, en Jeruzalem zal een heiligheid zijn, en vreemden zullen niet meer door haar doorgaan. En nou is er één ding wat ik dan nog moet aanhalen, maar dat heb ik expres voor het laatst bewaard, omdat ik er echt niet lang weer bij stil wil blijven staan. Dat is met de volgorde van de gebeurtenissen straks in de toekomst. Dan weet ik wel dat het heel moeilijk is aan iemand die van niks weet om dat even gauw uit te leggen. Maar ik onderneem de poging maar weer. U neemt het maar voor kennisgeving aan anders. Maar ik zal wat verwijzingen noemen. Ja, jullie zijn er een beetje aan gewend, hè. Ja. Nu komt het verhaal weer, hoor. Ja, voor sommigen is het heel bekend. Ik kan het ook niet helpen, maar het moet nemen. Dan zie je toch dat het werkt, hè? Dat het nuttig is om het steeds te doen, want langzamerhand dringt het dan toch door. Wat we namelijk in de toekomst verwachten, is in de eerste plaats de opname van de gemeente. Want dat verwachten wij immers. En wij vertroosten elkander trouwens met deze woorden. En nou is de zaak deze, dat na de opname van de gemeente we te maken krijgen met een periode van 7 jaar. Ik zal wat grote tekenen gemakshalve. Een periode van 7 jaar die leidt tot aan de bekering van Israël. Dat kan niet anders, omdat het de vervulling is namelijk van Daniël 9, waar gesproken wordt over 70 perioden van 7 jaar. Dat wil zeggen 70 weken. 70 perioden van 7 jaar, waarvan 69 al vervuld waren, exact op de dag van de intocht in Jeruzalem. Dat betekent dat sindsdien Israël nog maar eenmaal 7 jaar te gaan heeft, tot op de vestiging van het Messiaanse Rijk over Israël. En die 7 jaar beginnen ongetwijfeld direct na de opname van de gemeente. En ze leiden tot Israëls bekering. De zaak is deze, dat Daniël 9 vers 27 spreekt over die laatste 7 jaar, die verdeeld wordt precies in 2 gelijke helften van elk 3,5 jaar. Beide perioden van 3,5 jaar worden in de schrift meerdere malen genoemd. En dan staat er dat in de eerste, ik zeg het met eigen woorden, dat in de eerste helft van die 70ste week, dat wil zeggen de eerste 3,5 jaar, Israël een verbond heeft gesloten met een vorst van een heidense mogendheid. En ik noem hem gemakshalve altijd maar de koning van Babel. Hoewel hij misschien niet officieel koning heet en waarschijnlijk ook nog niet de macht heeft in Babel. Maar dat krijgt hij dan in elk geval nog wel. En daarom noem ik hem maar zo. Want als ik zeg het beest of ik zeg de hoorn, dan is dat helemaal zo'n vage aanduiding. Dus ik zeg maar gewoon de koning van Babel. Daar hebben we daar geen misverstand over.
Monsterverbond.
Hè? Nou, of het een monsterverbond is, weet je, maar het is wel beestachtig. Ja, dat is... Dus een verbond van 3,5 jaar waarin het vrede is, maar Thessalonicenzen zegt wanneer zij, niet wij dus, maar wanneer zij zullen zeggen het is vrede, shalom, en zonder gevaar, dan zal een haast verderf hen overkomen, want zegt Daniël 9 vers 27, in het midden van die week, in het midden van die 7 jaar, zal het in feite het verbond verbroken worden, daar komt het op neer, want in het midden van de week zal slachtoffer en spijsoffer ophouden. En daar hebben we de verbinding met Joël. Spijsoffer hield op. Er was niks meer. Daniël 9 vers 27 zegt dat de slachtoffer de spijsoffer ophoudt in het midden van die 70ste week. Dat wil zeggen met nog 3,5 jaar te gaan tot op de vestiging van het Messiaanse Rijk over Israël. Maar er staat dat wanneer zij zeggen vrede en geen gevaar, Thessalonicenzen, dan zal haastig verderf hen overkomen. Zodat de eerste 3,5 jaar een beeld is van vrede, of situatie is van vrede. En de tweede 3,5 jaar een situatie is van verderf. En zoals de meesten van u vermoedelijk wel weten, deze tweede 3,5 jaar, die kennen we dan ook als de grote verdrukking. En dan schrijven we het met hoofdletters en tussen aanhalingstekens en een streep eronder. De grote verdrukking. Hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. Ook niet na vele dagen. Maar dat is die grote verdrukking. En die grote verdrukking eindigt, dat kan niet anders, die eindigt zoals de 70 weken van Daniël zouden eindigen. Want het einde van die verdrukking is het einde van de 70ste en daarom van de 70 weken. Zodat Daniël 9 vers 24 vervuld wordt aan het eind van die grote verdrukking. En Daniël 9 vers 24 zegt dat 70 weken bestemd zijn over uw volk, Daniël, en over uw heilige stad. Dat wil zeggen over het Joodse volk en over Jeruzalem, om de overtreding te sluiten, om de ongerechtigheid te verzoenen, om de profetie te vervullen, ik vertaal het maar even, en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Kortom, om het koninkrijk van Christus over Juda, de twee stammen, en Jeruzalem op te richten. En dat gebeurt dus aan het einde van die periode van grote verdrukking over Israël. En het lijkt een tegenstrijdigheid, maar het is het helemaal niet. Want wat er gebeurt is inderdaad dat die tweede helft van die 70ste week, die tweede 3,5 jaar, zich kenmerken door verderf, door oorlog. En dat loopt uiteraard uit op de verwoesting van Jeruzalem. Want de Heer zal al de heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Wel, dat doet hij niet als hij zijn koninkrijk al over hen geopenbaard heeft. Dat doet hij ook niet als het vrede is en geen gevaar. Dus ligt het daar tussenin en dan ben je precies in die tweede helft van de 70e week. Dan is het oorlog en dan is er een chaotische toestand onder de volkeren. En in die chaos, in die strijd om de macht over de volkeren der aarde, grijpt inderdaad Rusland in, hoewel het aan het kortste eind trekt. Want de Russen zijn dan de eerste die feitelijk geoordeeld worden. Eén van de eersten althans. De laatste is Babel. Zodat je maar ziet dat de Arabische macht in het Midden-Oosten voorlopig aan het langste eind zullen trekken. Maar de Russen zullen dus Palestina bezetten, onder andere, want er zijn nog meer landen veroveren uiteraard, want Egypte bijvoorbeeld zullen ze veroveren. Maar in ieder geval, ze zullen Palestina onder de voet lopen, platwalsen noemden we dat net in naar aanleiding van Joel 2. En het zal uitlopen op de verwoesting van Jeruzalem en in die verwoesting, terwijl het laatste restantje van de Joodse staat daar nog is, zal men de naam des Heren aanroepen. Men heeft niets meer te verliezen. En ook al leert men vandaag aan de dag in het Jodendom dat het aanroepen van de naam des Heren feitelijk een ontheiligen is en daarom een vloeken van God, want dat leert men, zal men het dan toch doen, want men heeft niks meer te verliezen. En men roept de naam des Heren aan. En wat doet de Heer dan? Hij komt niet in Jeruzalem, oh nee. Die stad heeft hij eens verlaten en hij komt er niet in terug. Niet in mensenwerk. Als hij ooit in Jeruzalem komt, zal het in Jeruzalem zijn wat hij zelf gebouwd heeft. Uiteraard. Dat is een belangrijke geestelijke waarheid, ook voor ons vandaag. De Heer komt niet in ons leven. De Heer komt alleen in ons, voor zover wij door hem gebouwd zijn. Alleen als wij zijn leven hebben, is hij in ons. Maar het oude leven, dat wordt verwoest. Ons evangelie is immers een evangelie niet naar de mens. Spreekt het oordeel uit over de oude mens. Als deze zaak van toepassing gebracht wordt op Israël, is die oude mens uiteraard Israël zelf en Jeruzalem. Jeruzalem wordt dus verwoest, dat staat er ook in Zacharië 14. Ik blader er nou maar naartoe dan. Zacharië 14. Er staat, zie de dag komt, den Heere, dat uw roof zal uitgedeeld worden in het midden van u. Want ik zal alle heidenen tegen Jeruzalem ter strijde verzamelen. De Heer zal het doen. Precies als in Joël 3. Hij zal de heidenen ter strijde verzamelen, maar hij zal een oordeel in het dal van Jozefat. Maar hier staat, hij zal de heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. En de stad zal ingenomen, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen geschonden worden. Want overdrachtelijk, het is natuurlijk letterlijk waar, maar overdrachtelijk is de vrouw Israël. En vandaar dat die geschonden zullen worden. En de helft der stad zal uitgaan in de ballingschap, of in de gevangenis. Ik zei ballingschap, er staat gevangenis. In feite is het een dor en woest land hoor. Namelijk gewoon de dood. Dat is gevangenschap, dat is ballingschap. Maar er staat er, maar het overblijfsel, het overige des volks zal uit, eigenlijk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Het overblijfsel zal namelijk behouden worden, precies zoals Joël 2 dat zei. Want er zal ontkoming zijn bij de overgeblevenen die de Heere zal roepen. En zo staat het hier ook. Het overblijfsel zal in de stad niet uitgeroeid worden. Hoezo niet? Wel, er staat in het volgende vers. De Heere zal uittrekken. En hij zal strijden tegen die heidenen. Gelijk de dagen als hij gestreden heeft, de dagen des strijds. En wat er dus staat is dat de Heer eerst de heidenen zal verzamelen ter strijde tegen Israël. Waarna hij vervolgens zelf zal strijden tegen die heidenen. En die ommekeer is inderdaad een bekering. Het is het resultaat van de bekering van Israël, namelijk van het overblijfsel van Israël. En dan staat er hoe hij dat doet, namelijk vers 4. Zijn voeten zullen te 10 dagen staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, tegen het oosten. Hij gaat dus niet na Jeruzalem, maar hij eindigt voor Jeruzalem, zoals eens op de laatste dag van de 69e week van Daniël. De intocht in Jeruzalem, zogenaamd intocht. Want die intocht eindigde ook niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg namelijk. En zo is het dan ook, hij zal komen. Zij zal staan op de Olijfberg en in de tijd weende hij over de stad. En ongetwijfeld heeft hij gedacht aan deze gelegenheid dat hij weer op de Olijfberg zou staan en weer zou wenen over de stad. Is in de toekomst. En dan staat er, en de Olijfberg zal in tweeën gespleten worden. Als de Heer zijn voeten daarop zet, zal in tweeën gespleten worden naar het oosten, naar het westen, zodat er een zeer grote vallei zal zijn en de ene helft des bergs zal wijken naar het noorden en de helft derzelfde naar het zuiden. Dan zult gij lieden vlieden door de vallei mijner bergen, want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal, en ge zult vlieden gelijk als geen vloot voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de Heere, mijn God, komen, en al de heiligen met u. En het zal ten dien dagen geschieden dat er niet zal zijn het kostelijk licht en dikke duisternis, maar het zal één dag zijn, een enige, één dus, het zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn. En wat er dus gebeurt is heel eenvoudig. Jeruzalem zal worden ingenomen aan het einde van de 70ste week van Daniël, maar bij die gelegenheid zal men de naam des Heeren aanroepen en de olijfberg zal scheuren, men zal kunnen vluchten uit Jeruzalem. Misschien lezen ze Hebreeën 13. Ja, ga dan uit buiten de lege plaats met Christus smaadheid dragende. Want dat gaat echt in de eerste plaats letterlijk over Jeruzalem. Ga dan uit buiten de lege plaats. En dat zal Israël moeten doen. Net als eens Elia het land uit moest. En gezonden werd trouwens naar een buitenlandse vrouw. Ja. Men moest vluchten het land uit. Zoals de Heer zelf het land uitvluchtte toen hij nog maar nauwelijks geboren was, zeg ik dan. Hè? Naar Egypte. Het land werd verlaten. Het is allemaal symbolisch. Zoals Abraham het land uit moest vluchten toen hij er nog maar net in was. Uit Ur der Chaldeeën. Hij moest immers door naar Egypte. Om daarna terug te keren. Wel, zo is het met Israël. Het verzamelt zich nu. Maar het moet er weer uit. Het moet eerst het land uit waarna door de Heer zelf teruggeleid zal worden naar het land. Dat is wat gebeurt na de 70ste week van Daniël. Israël vlucht naar de woestijn om zich te voegen bij de andere gelovigen die daar al lang zitten. Die zitten daar namelijk al vanuit de eerste helft van de 70ste week, waarin de twee getuigen optreden. En die predica aan Israël en die daar Matthäus 24 voorlezen. En in Matthäus 24 staat immers dat die verdrukking zal komen, maar dat men voor de verdrukking met grote spoed moet vluchten het land uit. Niet op het dak, maar vluchten naar de bergen, uiteindelijk de bergen van Petra enzovoorts. En daarna zit het land dicht. Kijk, deze periode vlucht men het land uit. En in de tweede helft van de 70ste week, dan kan het niet, zit het land dicht. Dat stond in Joël 2. Ook is er geen ontkoming van dezelfde. Men zal niet weg kunnen. Het land wordt volledig onder de voet gelopen. He? Ja, door Rusland dus. Want het gebeurt dan. Vandaar die verbreking van het verbond. Ik geloof dat het verbond wat Israël heeft een verbond is met wat ik al noemde de koning van Babel. Wat vereenvoudigd en gemakshalve. Maar ik geloof dat de Russen daar zich mee bemoeien. En dan blijkt dat verbond niks te betekenen. Zo zit het ongeveer. Ja, ongeveer. Maar ja, even daar eerst. Want nou komen eindelijk de vragen.
Waar is die antichrist?
De antichrist die staat in Johannes, in het Johannesbrieven. Nou, ja, goed. Ik zal het zo vertellen. Maak dit verhaal eerst even af, liever. Dat lijkt me beter. Om nog even de lijn door te trekken. Het is nou zo dat men vlucht tijdens de eerste helft van de 70ste week, waarin de twee getuigen optreden in Jeruzalem. Vandaar dat als de twee getuigen in Jeruzalem gedood worden, de hele stad blij is en er blijft geen enkele gelovige te zijn daar. Zijn er dan geen mensen behouden geworden door hun prediking? En dan is het antwoord, ja zeker wel, maar die hebben allemaal gedaan wat ze geloven. Die zijn namelijk gevlucht buiten de lege plaats om het Christus smaadheid te dragen in de woestijn. Want men heeft ook Jeremia 31 vers 2 gelezen, dat het volk der overgeblevenen van het zwaard genade vindt in de woestijn. En men heeft Matthäus 24 gelezen, dat als men ziet, en dan kom ik vlak bij die vraag van onze broeder, als men ziet de gruwel der verwoesting, de oprichting namelijk van het afgodsbeeld in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn die vrienden op de bergen enzovoorts, want als dan zal grote verdrukking wezen. Want dat gebeurt in het midden van die 70ste week, dus de oprichting van het beeld. Ik teken niet altijd zo, hè, met van die, zo heb ik dat op de kleuterschool geleerd. Kom. De oprichting van het beeld, zo met die harkjes, weet je wel. Het is weinig eerbiedig, maar dat is ook precies de bedoeling natuurlijk. He? Dan moeten ze vluchten, dat is het laatste moment namelijk. En als er daarna gezegd wordt, zie de Christus is in de woestijn. Jullie trappen er bijna in, geloof ik. Nee, er staat namelijk, ziet hij is in de binnenkameren. Dan staat er, gelooft het niet. En dan staat er, ziet hij ze in de woestijn? En dan staat er, gaat niet uit. En als je heel goed leest, betekent dat dus dat hij daar wel is, maar dat je er verstandig aan doet om er niet naartoe te gaan. Het kan namelijk niet. Dan had je namelijk maar eerder moeten zijn, want er was gezegd dat je vluchten moest. En als je erop aan laat komen, dan ben je te laat. Is de vluchten onmogelijk. Vluchten kan niet meer, zegt het lied. Hè? Ik weet niet meer in welke bundel dat staat, maar... Maar dat is inderdaad het geval. Vluchten kan dan niet meer. Want daarna kan men pas weer vluchten nadat de volle 3,5 jaar van de verdrukking voorbij zijn. Men zal vluchten dwars door de Olijfberg en zich voegen bij de andere gelovigen in de woestijn, in Petra, op zijn Grieks, of in Sela, op zijn Hebreeuws. En van daaruit zal men terugkeren om alsnog het land te herbouwen. Want dat gebeurde dan. En tegen de tijd dat dan daarna alle andere volken aan Christus zijn onderworpen, maar dat is 33 jaar later, zal ook de Satan gevangen genomen worden en er zal de ongelovigen van de aarde worden weggedaan, waarna alsnog de 1000 jaren beginnen. 1000 jaar is een heel eind en daarom is het bord ook wat te klein eigenlijk. En dus 1000 jaar en dan na de 1000 jaar moet de Satan een kleine tijd worden losgelaten. En dan krijgen we dus te maken met Gog en Magog, maar die waren vele jaren daarvoor ook al geweest, namelijk in de tweede helft van de 70ste week, hier namelijk. Want zij waren het die Israël onder de voet lieten, dat was het. In 3,5 jaar, nou in die 3,5 jaar, of dat ze er 3,5 jaar over doen, dat is nog maar de vraag, maar dat is van minder belang lijkt mij. Gaat erom dat dat die grote verdrukking is. Althans de climax is van de grote verdrukking. Want daarna bestaat de hele zelfgebouwde Joodse staat niet meer. En die Joodse staat is net zo zelfgebouwd als de Nederlandse staat zoals bekend. En daarna zal de Heer Israël nieuw leven geven en zelf het land weer oprichten. En uit Edom komen, daar staat het toch in Jesaja. Wie is het die van Edom komt met bloedbesprekende klederen van Bosra? Dat ligt naast Petra meteen. Enzovoort. En dan komt hij terug uit de woestijn naar Palestina om het land alsnog in bezit te nemen. Precies zoals eens Joshua. Zo zal de echte Joshua, Joshua, oftewel Jezus, dat doen. Ja.
Waar plaats je in dit schema, als je het zo mag noemen, ja. Armageddon?
Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Rusland wordt geoordeeld aan het einde van de 70ste week. Armageddon hoort thuis bij het begin van de 1000 jaren, dat wil zeggen aan het eind van de 33 jaar. Ja, de periode van 33 tegenover 7 jaar. Die periode van 33 jaar wordt namelijk in de schrift genoemd als de dag der wraak onze Gods, dan wel de dag des toorns. En dat is de term uit Openbaring 6, de dag des toorns. En die dag des toorns, daarin vinden plaats de 7 violen. Dat is met zo'n F, hè? Dat weet je dan een viool, dat er zo'n F zit daarin altijd. Hè? 7 violen.
Het is geen muziekinstrument.
Nee, het is geen muziekinstrument. Nee. Het is een fles. Maar daar kun je muziek mee maken. Een jugband krijg je dan. Maar 7 violen en je hebt dan ook de 7 bazuinen. En een bazuin is weer wel een muziekinstrument. Maar dat kan ik ook niet aan. Dat is een slaginstrument eigenlijk, een bazuin. Want dat staat er ook, de bazuin zal slaan. En... Oh. Nee? Maar goed, deze dingen zijn ontleend aan het boek Openbaring. En die 7 schalen of flessen of violen, die lopen parallel aan de 7 bazuinen. Het gaat in feite om dezelfde gebeurtenis, hoewel ze verschillende wijzen beschreven worden. Maar dat mag natuurlijk. Maar dat is de periode waarin de volkeren één voor één aan Christus zullen worden onderworpen. Waarbij de naam Armageddon weliswaar dikwijls aangeduid wordt voor een oordeel over alle volkeren. Maar in werkelijkheid is het in openbaring, wordt het in openbaring gevonden onder de laatste violen en onder de laatste bazuinen. En is het aanduiding van de verovering van de legers van Babel. En daar zit het hier helemaal aan het eind. Ik zal het hier weer opschrijven. Babel en Armageddon, want dat gaat om hetzelfde. De legers van Babel worden in Israël, in Armageddon, verslagen, zal ik dat maar zeggen. Nou, ze komen daarom.
En de antichrist overleeft de periode van 7 jaar naar de 3 jaar.
En nou komen we terecht bij die kwestie van die antichrist. Maar ik ga het niet verklaren. Ik wil wel zeggen wat ik ervan vind. Aan het eind van de dag wil ik dat dan nog wel doen. Even zeggen wat ik ervan vind. Maar ik kan ervoor motiveren, maar daar heb ik nog wel een paar dagen voor nodig. Echt wel. Om dat goed te doen. Maar het verhaal is dit. Dat we in Openbaring te maken hebben. In het boek Openbaring. Dat is Openbaring 13. Met het beest uit de zee. Dan wel de afgrond. Want dat is synoniem. En we hebben te maken met een beest uit de aarde. Dan wel het land. Want dat is ook synoniem. Dat is hetzelfde dus. En beesten zijn in de profetieën vorsten, dat is weinig verheffend, die gedachte voor hen, maar dat kan ik ook niet houden. Dus zo is het dan, het zijn beesten. En beest uit de zee heeft te maken met de volkeren. Beest uit de volkerenzee, zeggen we dan maar, de wateren, de zeeën en de volkeren. En de aarde en het land heeft altijd te maken met Israël, Eretz, aarde, land, Eretz, Israël. En het heeft dus te maken met Israël. Dat we in Openbaring te maken hebben met twee beesten, twee vorsten. De een over de volkeren, met als hoofdstad uiteindelijk Babel. Zal ik het eens netjes aanwezen? Uiteindelijk Babel, vanaf het einde van de 70ste week dus. Dus het is Babel. Uiteindelijk ligt de heerschappij over de volkeren ook. Er ligt het begin van de heerschappij over de volkeren ook bij Babel. Bij Nimrod of bij Nebukadnezar, dat maakt me geen verschil. Het is allebei waar. Dus bij Babel. En de andere heerschappij voor Israël heeft te maken uiteraard met uw heilige stad. Namelijk Jeruzalem. Nu geloof ik, en ik ken er nog heel wat meer, die dat geloven. Niet omdat ze het van mij gehoord hebben trouwens. Maar nu geloof ik dat de beest uit de volkeren... Dat is normaal het beest. Als er niks bij staat en er wordt gesproken over het beest, is het beest de koning van Babel. En dat andere beest, die van Israël, zal ik dan maar zeggen, dat is degene die in Openbaring uitdrukkelijk genoemd wordt de valse profeet. Daarom spreken wij over het beest en de valse profeet. Hoewel de valse profeet ook een beest is. Nee, ik bedoel dat niet onvriendelijk, maar ik bedoel puur theologisch, hè? Daar ben ik slecht in, puur theologisch, maar dit klopt niet. Nou, maar daarna krijgen we altijd de vraag, hoe zit het dan met die antichrist? En dan zeg ik wel, antichrist komt normaal in de profetische boeken helemaal niet voor, de hele term niet. Die komt alleen voor in de brieven van Johannes. En als je wil weten wat de antichrist is, hoef je dus niet Daniël te bestuderen, ook niet Openbaring, maar de brieven van Johannes. En als je dat doet, dan kun je maar tot één conclusie komen, dat in de brieven van Johannes namelijk blijkt dat de antichrist de persoon is die leert dat Jezus niet is de Christus, maar het woord antichrist betekent dat hij de Christus is in plaats van de Christus. Want anti betekent niet tegen, anti betekent in plaats van. Want we hebben het over het Grieks en niet over het Nederlands. Anti betekent in plaats van. Antichrist is Christus in plaats van de Christus. Maar de Christus zou heersen in Jeruzalem. En de antichrist is dus een heerser in Jeruzalem. Die leert dat Jezus niet is de Christus. En dat is de hele inhoud van de Johannesbrief eigenlijk. Dat de antichrist is een valse profeet die een valse leer predikt. En bovendien beschouwt hij zichzelf als Christus in plaats van de Christus. Zodat ik geloof dat de term antichrist van toepassing is op de vorst niet in Babel of over de volkeren, maar over de vorst in Jeruzalem, over Israël dus. En waarmee meteen het oude probleem van de identiteit van deze antichrist is opgelost. Er bestaan twee theorieën over. De een zegt het is een Jood en de ander zegt nee, het is een Arabier. Een grotere tegenstelling is nauwelijks mogelijk. Het is een spreekwoordelijke tegenstelling, maar daar heb ik het al over gehad. En het antwoord is gewoon, de antichrist is de vorst over het jodendom, over de Joodse staat. Maar die andere, het beest, de koning van Babel, is inderdaad een Arabier. Of een Ismaëliet, dan wel een Amalekiet, dan wel Agagiet, dan wel een afstammeling van Haman. Kortom, een Filistijn.
Filistijn heeft een apart volk.
Ik heb net gezegd dat ze samen optrekken en dat het verschil zo groot niet is. Bovendien is het duidelijk genoeg dat dat beest, die koning van Babel, zou ik maar zeggen, onder andere namen ook in de Bijbel bekend is. Wat dacht je van de koning van Tyrus? Ja, de profetieën. En waarom zou de koning van Babel nou niet ook koning van Tyrus kunnen zijn? Heb je al eens nagekeken hoeveel titels onze koningin eigenlijk heeft? Hè? Ja, ik bedoel, dit kan best dezelfde zijn. En ik geloof dat dat ook inderdaad dezelfde is. Omdat ik geloof in een verenigde Arabische wereld in de toekomst. Als het achtste koninkrijk uit de reeks. Het beest dat was en het is niet, hoewel het zijn zal, is namelijk niet het Romeinse Rijk. Weet je waar die vergissing vandaan komt? Maar het is werkelijk een vergissing. Dat is niet het Romeinse Rijk. Dat is het Griekse Rijk. Een herstelling van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote. En dat is een wereldrijk in het Midden-Oosten, waarbij Babel de hoofdstad is. Want het blijft zo dat Alexander de Grote de bedoeling had om van Babel de hoofdstad van zijn rijk te maken. Alleen toen hij dat wilde doen, viel hij dood neer. Want dan liep hij de tijd een beetje te ver vooruit. Hij stierf. 33 jaar oud en hij stierf. Want Babel moest niet de hoofdstad van de wereld worden. Dat zou nog even wachten op een vervolg op het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dan wel Antiochus Epiphanes. Voor de kenners is dat duidelijk genoeg. Want in de toekomst krijgen we een rijk in het Midden-Oosten, net als dat van Alexander de Grote, waarover geregeerd wordt vanuit Babel. Want Babel heeft de heerschappij over de koninkrijken der aarde en zal vernietigd worden ter plekke, dat wil zeggen Babel zal verwoest worden, vuur zal uit de hemel nederdalen, staat er. En aan de andere kant, de legers van Babel zullen vernietigd worden in Armageddon. En dan praten we niet over het einde van de 70ste week, maar dan praten we over wat 33 jaar daarna gebeurt. Nou, meer kan ik er in de gauwigheid niet over zeggen, maar het enige wat ik vlot over dit schema zo kan zeggen is dat in de toekomst te maken krijgen met dat de hemel aan Christus is onderworpen. Dat wil zeggen, wij die in de hemel thuis horen, zullen daar dan ook zijn. En hij die in de hemel niet thuis hoort, de Zwarte Piet was dat, ja, die zal uit de hemel geworpen worden. De darak, de draak, hè, de oude slang. Dat is het eind van de tegenwoordige vijfde bedeling. Daarna krijgen we 7 jaar later dat wat in Israël niet thuis hoort, uit Israël verdreven zal zijn. En daar hoort geen enkele ongelovige in thuis, of hij nou een Palestijn of een Israëliet of een Jood of een Rus is. Daarom verdwijnen ze ook allemaal uit het land. Ik weet niet of u dat ontgaan is misschien, maar alle leven verdwijnt uit het land. In ieder geval alle menselijk leven. Zie? En dan weer 33 jaar later zijn we zover dat alle ongelovigen uit de hele aarde zijn weggedaan, omdat ze van de aarde worden weggenomen en ook Satan wordt dan gebonden. En dat is de successievelijke, de openbaring van het koninkrijk van Christus vanuit de hemel over de aarde. En zodra dat gebeurt, dus begint die periode van 1000 jaar. En dan zijn we terecht in de 7e bedeling. Nou, broeder Voorhorst nog.
U had het over 1 Thessalonicenzen 5, geen de vrede en geen gevaar.
Ja.
Kan ik dat in overeenstemming brengen met de ruiter op het witte paard in openbaring 6?
Ongetwijfeld, ja. Openbaring 6, daar vinden we de ruiter op het witte paard met de boog, maar zonder pijlen, die inderdaad vrede brengt over de aarde, omdat zijn macht, die gevoorsteld wordt door een boog, niet een militaire macht is primair, maar dan moet het dus kennelijk een economische macht zijn. Ik weet zo gauw niks anders te bedenken. Of het zou een godsdienstige macht moeten zijn, maar dat zal er wel mee samenhangen. Maar inderdaad, dat is openbaring 6. In openbaring 6 horen de eerste 4 ruiters allemaal thuis in de 70ste week van Daniël. Ja. En openbaring 6 eindigt met: de zon zal verduisterd worden, de maan zal als schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, want de onrijpe vijgen vallen van de vijgenboom. Dat wil zeggen dat de ongelovige Israëlieten worden weggenomen uit Israël, want de vijgenboom is het beeld van Israël. Dat is openbaring 6. En dan meteen erachteraan staat: bergen valt op ons, en dat gebeurt ook letterlijk hoor. Want ik heb het u niet verteld, maar ik geloof dat die de dal van Jozefat, dat hoogstwaarschijnlijk het dal is wat ontstaat als de olijfberg splijt enzovoorts. En dat de rust daar doorheen trekt, maar dat de berg, net als eens de water van de Schelfzee. Zal ik het doen?
Dicht, ja. En de vijand komt
daarin omkomt. Dat de bergen openen zich en vallen op de vijand inderdaad. En dan staat er, want de dag der wraken is gekomen. De dag des toorns is gekomen en wie zal bestaan. Maar meteen daarachteraan krijg je de uitverkiezing van 144.000 uit Israël die verzegeld worden om het koninkrijk te prediken over de hele aarde. In diezelfde periode namelijk, waarin de zeven violen en de zeven bazuinen hun werk doen. Maar u voelt wel, hier kunnen we nog even over doorgaan. En daarom heb ik het voor het later laat, want de klok is onverbiddelijk. Amen.